Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag is bij mij te gast hoogleraar metafysica aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Gert-Jan van der Heijden. En we gaan het hebben over de filosofische receptie van de brieven van Paulus. Dank Gert-Jan. Van harte welkom.
Dankjewel.
Heel leuk dat je hier bent.
Ik ben hier heel graag.
Nou, leuk. Voor de eerste keer is het denk ik ook, of niet?
Ja,
in de studio.
Ja.
Nou, leuk. We gaan ook een bijzonder thema bespreken vandaag. We gaan het hebben over de brieven van Paulus. Maar niet de theologische inhoud van die brieven. We gaan het hebben over de Paulus van de filosofen.
Precies.
Je hebt zelf ook een boek geschreven over dat thema. Volgens mij met de titel Het Uitschot en de Geest. Filosofen over Paulus. En als ik me niet vergis, komt daar dus binnenkort ook een nieuwe Engelse vertaling van uit. Die ligt nu bij de persen? Of
daar hoe ver staat heb van? Ik zojuist de drukproeven van ontvangen, dus dat gaat er aankomen. En daar in die nieuwe versie zijn natuurlijk heel veel dingen weer veranderd ten opzichte van wat ik eerder heb gedaan. En het is daarmee ook een heel mooie afronding geworden van een onderzoeksproject wat we samen hebben gedaan ook met theologen uit de Universiteit van Groningen. En daar is het eigenlijk ook door ontstaan, want ik ben helemaal geen theoloog van huis uit. Ik ben een filosoof, geschoold in eerste instantie in wat je zou kunnen noemen de continentale filosofie.
Precies.
Maar in die continentale filosofie zijn mensen op een gegeven moment, zo eind naar midden jaren 90, weer zich aandacht gaan geven aan die brieven van Paulus.
Ja.
Dus dat zijn denkers als Alain Badiou, Jacob Taubes, Giorgio Agamben. Maar wat interessant is dat bijvoorbeeld ook de colleges van Martin Heidegger over Paulus, dat zijn eigenlijk hele vroege colleges in het werk van Heidegger uit de jaren 20, vroege jaren 20, die worden pas in midden jaren 90 uitgegeven. Dus dat betekent dat ook die brieven van Paulus, zoals Heidegger die leest, die krijgen pas een rol in de filosofie, echt een rol in de filosofie, in diezelfde periode. Dus je ziet een hoos, allerlei belangrijke filosofen die gaan zich richten op Paulus. En het grappige was, toen ik in gesprek raakte met de Nieuw-Testamenticus Geurt van Koten, toen in Groningen, tegenwoordig in Cambridge, toen viel ons op dat er bepaalde verwantschappen en gelijkenissen zijn tussen de interesses van de filosofen en de interesses van de Nieuw-Testamentici. En we dachten van, nou, laten we daar eens over doorgaan. En zo ben ik een beetje op het pad gekomen van het nadenken over Paulus.
Precies.
Vanuit filosofisch perspectief.
Ja. Ja, dat is ook mooi misschien om daar meteen op door te pakken. Een aantal van de denkers die je noemt, daar zullen we dadelijk ook wat meer aandacht aan besteden. Maar misschien om te beginnen met een soort van sfeerimpressie. Want wat interesseert filosofen, waaronder dus ook jouzelf, wat interesseert filosofen nou aan het denken van Paulus als het dus niet de theologische inhoud is of de religieuze theorie?
Ik denk dat, er zijn denk ik verschillende dingen. Dus als ik misschien eerst een historische opmerking heb van waarom zijn filosofen eind jaren 90 geïnteresseerd in Paulus, dat heeft denk ik vooral te maken met de problematiek van het einde van de geschiedenis.
Mm.
Iemand als Fukuyama riep het einde van de geschiedenis uit. De overwinning van het neoliberale kapitalisme had zich eigenlijk voltrokken. En je ziet dat auteurs zoals Badiou en Zizek, die maken zich daar zorgen over. En Zizek die heeft samen met Frederick James, heeft die bekende opmerking: het is voor ons makkelijker het einde van de wereld voor te stellen dan het einde van het kapitalisme.
Precies, ja.
En in Paulus zien ze een figuur die zich in een soort gelijke crisis bevindt. Die bevindt zich in een omgeving, in een wereld, waarin geen enkele verandering mogelijk lijkt te zijn. De orde die bestaat is gegeven. En toch probeert hij iets te verkondigen wat voorbij gaat aan die orde.
Ja.
Daar zien ze eigenlijk een inspiratiebron in.
Ja.
Van een denker die iets wat totaal buiten de orde valt verkondigt.
Precies.
En natuurlijk, dan de opstanding is daarbij natuurlijk de figuur bij uitstek. Hè? Dus de opstanding, dat is ondenkbaar. Dat gaat tegen alle natuurwetten in. Dat kan toch geen mens geloven enzovoorts. En toch brengt hij dat in om aan te geven, we moeten misschien ons voorstellingsvermogen oprekken tot voorbij datgene wat we voor onmogelijk achten.
Ja.
Dus dat soort aspecten spelen heel sterk mee.
Nee, precies. Dus Paulus was een figuur die in een maatschappij waarin een hele strikte, Paulus had zelf natuurlijk ook een Joodse achtergrond.
Precies.
Was zelf Farizeese Jood. Ja. Schrijft natuurlijk ook in zijn brieven.
Ja.
Dus hij stond met één been sterk in die Joodse traditie en kende de wet, de Joodse wet en de Torah.
Ja.
Kende die, waarschijnlijk uit zijn hoofd. Hij kon daar heel mooi over schrijven, maar vooral dus waarschijnlijk hij droeg zijn brieven voor aan mensen die die brieven dan overschreven. Dus ja. Hij kon er mooi over vertellen. Anderzijds heb je natuurlijk ook de Hellenistische wereld waarin Paulus dus ook de apostel van de heidenen wordt. Waarin hij dus ook de boodschap van Christus gaat delen met dus niet een Joodse groep, maar met dus inderdaad Hellenistische Joden, maar ook mensen natuurlijk overal die woonden in het Romeinse Rijk. En natuurlijk gaat het vooral over het Romeinse Rijk, denk ik, als die filosofen nu, of dus tijdens die Paulus Revival in de jaren 90 gaan zeggen van, Paulus heeft iets van de dilettant. Heeft een vorm, daar zit een soort van verzetscomponent in zijn denken.
Ja.
En dat zien we dus vooral, hij verzet zich eigenlijk tegen die twee. Je hebt eigenlijk de aardse macht van de Romeinen, waar hij zijn afstand van neemt. Dan heb je dus ook meer de religieuze macht van de priesterklasse onder de Joden in zijn tijd, waar die zich ook wat tegen verzet. Dus je hebt, Paulus wordt in dit geval dus ook neergezet als een persoon die, dus als een vorm van radicaal, iemand die afstand neemt van de orde van zijn tijd.
Precies, het is een denker van het verzet. En de noemer waaronder dat verzet, denk ik, het makkelijkst te vatten is onder de noemer van het verzet tegen de wet. Mm. Dus de wet is zowel de Joodse wet, maar natuurlijk ook de Romeinse wet. En de Romeinse cultuur werd natuurlijk gekenmerkt door interesse in de wet, maar misschien kun je zelfs zo ver gaan, dat is wat iemand als Jacob Taubers suggereert, dat het ook een verzet is tegen de natuurwet. Mm. Dus we zijn op elk van die wetten zijn we op zoek naar een alternatief. Ja, en wat is het alternatief als je denkt over de wet? Dat denken we in de figuur van de uitzondering. Want een wet, daar kan een uitzondering op gemaakt worden. Nou, wat valt er nou niet onder die wet? Daar is Paulus naar op zoek. En daarin wordt hij inderdaad heel duidelijk een denker die non-conformisme aanprijst. Hij zegt dat bijvoorbeeld ook in de Romeinenbrief. Wordt niet gelijkvormig aan de wereld, zoals dat heet, maar niet gelijkvormig. Dat is gewoon, wordt niet conformistisch. Dat is hetzelfde woord. Dus Paulus is inderdaad een denker die in zijn verzet tegen die figuur van de wet probeert de orde zoals die bestaat van allerlei kanten, van de Joodse kant als de Romeinse kant, open te breken.
Precies.
En daar zoekt hij figuren voor. En de opstanding is daar natuurlijk een van de middelen voor. Maar ook noties zoals geloof, een notie zoals genade. Dat zijn allemaal noties die eigenlijk in een vocabulaire worden ingezet, dat een vocabulaire van het verzet is. Tegen de bestaande orde.
Precies, mooi. Nou, dat hele thema van nonconformisme is natuurlijk inderdaad sterk. Het is eigenlijk ook een beetje een rode draad, kan je zien doorheen de verschillende interpretaties die we dadelijk ook gaan bespreken van Paulus door die diverse filosofen. Ik denk dat het mooi is om daar op het laatst ook nog even op terug te komen, want ik denk, er zijn ook wel kanttekeningen te plaatsen bij die interpretatie van Paulus. Als je de brieven zelf doorneemt. Er zijn natuurlijk ook, en ik denk dat door diverse interpreten in de loop van de geschiedenis ook wel is opgemerkt, dat er heel verschillende posities uit die brieven ook te destilleren zijn. En soms ook wel posities die met elkaar in tegenspraak lijken te zijn. Komen we daar ook op terug. Misschien eerst voor het historische overzicht. Je zei het natuurlijk net al, dus eigenlijk die grote revival van het denken van Paulus voltrekt zich vooral in de jaren 90.
Ja.
Onder andere het college van Heidegger wordt dan ook geherpubliceerd. Je hebt natuurlijk inderdaad Taubes, Agamben, Alain Badiou schrijven dan hun nieuwe interpretaties van Paulus, ook in die nieuwe geest eigenlijk. Dus ook in overeenstemming met wat je zegt, met hoe ook in de theologie en in de Bijbelreceptie op een nieuwe manier over Taubes wordt nagedacht. Maar ik begrijp dat jij ook in jouw boek contextualiseer jij die receptie ook door wat denkers van voor de jaren 90 ook mee te nemen in het gesprek. En ik wil zeggen, misschien kunnen we even beginnen met kort de posities van die diverse filosofen te schetsen. Eerst 3 voor de jaren 90 en dan 3 in die periode van de jaren 90. Misschien kan je wat zeggen over de filosofen Nietzsche, Heidegger en Foucault. Of de 3 denkers voor de jaren 90 die dus een rol hebben gespeeld in die Paulusreceptie.
Ja, dus ik denk nou misschien om eerst iets dan begin ik inderdaad met Nietzsche.
Ja.
Omdat Nietzsche in zekere zin een lezing van Paulus geeft die perfect aansluit bij de moderne neiging om een tegenstelling te creëren tussen geloven en weten. Ja. En die tegenstelling wordt in zekere zin ook omarmd door strikt religieuze denken. Zij nemen een auteur als Kierkegaard. En bij wie, als hij het heeft over geloven, gaat het ook altijd over iets wat in tegenstelling staat tot het algemene weten.
Ja.
Het geloof is individueel, het weten is algemeen. En Nietzsche die gaat daar ook op door, maar die gebruikt dat in een zeer negatieve zin. Die wil afrekenen met Paulus. En dat kun je heel mooi zien in de Antichrist. En wat is het probleem volgens Nietzsche bij Paulus? Paulus durft niet de waarheid en de werkelijkheid van het leven onder ogen te komen. En het argument bij uitstek vindt Nietzsche in het feit dat Paulus eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in de dood en de opstanding van Jezus. En Nietzsche die maakt dan op, en dat heeft hij goed gezien, hij maakt een heel mooi contrast tussen de brieven van Paulus en de evangeliën. Mm. Als je de evangeliën leest, dan lees je allemaal verhalen over het leven van Jezus. Ja. Hoe hij geboren is, wat hij zoal gedaan heeft, wat hij geleerd heeft.
Precies.
En dan aan het eind hoe hij sterft. Paulus praat er helemaal niet over. Paulus is daar totaal niet in geïnteresseerd. En Nietzsche zal zeggen van ja, dat laat precies zien dat Paulus levensvijandig is.
Mm.
Hij durft niets te doen met dat leven van Jezus, want hij heeft van Jezus dat helemaal niet nodig. Hij heeft Jezus nodig om het idee van een hiernamaals, van een eeuwig leven te creëren. En daardoor, als je dat idee zo benadrukt, wat je dan doet, is dat je verlegt eigenlijk het zwaartepunt van het leven hier en nu naar een eeuwig leven. En voor Nietzsche is dat een vorm van nihilisme. Waarom? Omdat voor Nietzsche natuurlijk dat eeuwige leven niet bestaat. Die wederopstanding is fictie. Dat hebben ze bedacht. Hè? Dat heeft niet echt plaatsgevonden. Dus als we zo te werk gaan, eindigen we in een bepaalde vorm van nihilisme, waarin we niet het leven durven te appreciëren en te waarderen voor wat het zelf is.
Je krijgt zelfs een vorm van levensverachting bijna.
Uiteindelijk krijg je volgens Nietzsche een soort van levensverachting.
Ja. Ja. Ja,
en dus je zou kunnen zeggen dat, en Nietzsche, misschien om dat erbij te zeggen, Nietzsche illustreert dat aan de hand van de notie van het geloven. En geloven wordt bij Nietzsche omschreven, geloof bij Paulus wordt omschreven als niet willen weten wat waar is.
Ja.
En het voor waar houden van iets wat niet waar is. Dus het staat precies haaks op het streven van weten en wetenschap, die gedreven worden door een wil tot waarheid die wel de waarheid wil achterhalen, zelfs als ons dat in onze eigen voeten zou schieten.
Precies.
Ja, Paulus durft daar niet aan. Althans, ja. Nietzsche's Paulus.
Zo ziet Nietzsche dat. Ja.
Durft dat niet aan. Ja, dus aan het eind van die 19e eeuw krijgen we daar een figuur van Paulus waarbij afgerekend moet worden met dat christendom. En daarmee, dat is tegelijkertijd bij iemand als Nietzsche ook een afrekening met wat hij platonisme noemt. Want voor hem is christendom eigenlijk niets anders dan de gedemocratiseerde vorm van platonisme.
Platonisme voor het volk.
Ja, platonisme voor het volk, precies. Ja. Dus Plato die gelooft alleen in de elite.
Ja.
Maar in het christendom is dat gedemocratiseerd. Dat is een belangrijk facet. Maar wat gebeurt er nou bij iemand als, misschien dat ik als tweede denker even over Foucault ga praten.
Ja.
Omdat Foucault is natuurlijk heel duidelijk en heel sterk beïnvloed op allerlei manieren door Nietzsche. En Foucault is niet iemand die heel veel schrijft over Paulus, maar wat Foucault wel doet, samen met Pierre Hardot, is een herinterpretatie geven van de antieke wijsbegeerte. Die antieke wijsbegeerte, zegt Foucault, die gaat niet alleen maar over de tegenstelling tussen het leven hier en nu en het hiernamaals. Het gaat niet alleen maar over dat ontologische dualisme, zoals we dat bij Plato ook kennen, de zintuigelijke wereld versus de intelligibele wereld,
precies,
de eeuwige wereld van de ideeën. Nee, er speelt in die antieke wijsbegeerte ook altijd een ethisch motief mee. Die antieke wijsbegeerte gaat ook altijd over hoe moeten wij leven. En in zekere zin, veel van de filosofen die geven op een bepaalde manier aan, we kennen dat bijvoorbeeld uit de beroemde allegorie van de grot, de parabel van de grot van Plato.
Ja.
Wat beschrijft Plato daar? Plato die zegt van die mensen die moeten de grot uit.
Precies.
Maar die mensen die gaan niet zomaar de grot uit. De mensen die zien eerst op een scherm allerlei schaduwen afgespiegeld. En ze kunnen zich niet bewegen omdat ze vastgeketend zitten.
Ja.
Maar als er dan iemand bevrijd wordt en die kan om zich heen kijken en ook andere dingen zien, die wil helemaal niet bevrijd worden. Die wil terug.
Ja.
Die wil helemaal niet de grot uit.
Precies.
Dus de enige manier waarop mensen die grot uitkomen is als ze echt gedwongen worden.
Ja.
Nou, wat laat dat verhaal nou zien? Dat verhaal laat zien dat de menselijke geest of de menselijke ziel is eigenlijk van nature niet in staat om de waarheid te achterhalen. Dat is totaal anders dan het moderne paradigma. Als je Descartes of Kant leest, die beschrijven precies waarom de mens wel in staat is om de waarheid te achterhalen.
Een natuurlijk kenvermogen.
Er is een natuurlijk kenvermogen.
Ja.
Plato zegt, nee, de mens moet eerst veranderd worden. Je krijgt daar het motief van de bekering.
Exact.
De ziel moet geheel omgekeerd worden.
Ja.
Dus dat motief, als wij het hebben over bekering, denken we heel vaak meteen aan religie en aan christendom.
Precies.
Maar we vinden dat gewoon bij Plato. En Paulus sluit daarin in zekere zin gewoon aan bij een motief die in die antieke wereld ook heerst. Nou, Foucault die wijst erop. Die zegt van, kijk, het gaat niet alleen maar over een dualisme. Het gaat ook over het propageren van een nieuwe manier van leven.
Ja.
He, leven volgens de geest gaat dat dan heten. En daar onderscheidt Foucault die onderscheidt daarin verschillende aspecten. Nu, als je nou die antieke wereld, zo kunt gaan herwaarderen, dat het niet alleen maar gaat over dualisme, maar ook over ethiek, over een andere manier van leven. En misschien in het spoor van die andere manier van leven ook de wereld waarin je hier en nu leeft kunt gaan veranderen. He, dus de andere wereld is dan niet meer het hiernamaals of het eeuwige leven, maar de andere wereld is in veel eer het toekomstperspectief waar wij heen zouden kunnen gaan.
Als wij
hier en nu anders gaan leven.
Ja, precies.
Nou, dat motief, door dat motief te onderscheiden, maakt Foucault volgens mij de geest rijp om te zeggen van ja, maar dan kun je misschien, ondanks Nietzsche's kritiek op Paulus toch ook op een andere manier weer gaan lezen. Niet alleen maar als een denker die à la Plato een dualisme, de christelijke variant, daarvan verkondigt, maar die juist een andere manier van leven, een andere levenshouding of een andere levenskunst voorstelt, waarin het verlengde daarvan ook de wereld kan veranderen, waarin we hier en nu leven.
Precies.
Dat is voor mij het belang van Foucault. Foucault heeft daarin volgens mij echt de... En dus die colleges over die antieke... Over die antieke filosofie.
Denk je dan onder andere aan de hermeneutiek van het subject?
Precies,
van Foucault.
Dat, ja, precies. Dus, precies die, ja. Dus, en de moed tot
waarheid. Maakt ook heel specifiek, wat, he, dat, ja. Nou, exact. Ja, dat, ja,
dus
Parisia,
wat mooi vertaald is in het Nederlands. Dat zijn van die teksten, die zijn zo in de jaren 80, vlak voor Foucault's dood, geschreven. In die periode worden volgens mij de geesten rijp gemaakt. En dan kun je ook nog weer eens naar Paulus gaan kijken.
Precies.
En dat gebeurt dan ook in de jaren 90.
Ja. Misschien kunnen we hem daar dan inderdaad doorpakken. Nou, ik wil ook even zeggen, je noemde net Pierre Hadot, natuurlijk, die samen met Foucault samenwerkt.
Ja.
Wij hebben natuurlijk afgelopen dinsdag, hebben wij een gesprek uitgezonden met Maarten van Buren over zijn vertaling van Pierre Hadot over de Stoa.
Oh, geweldig.
En de Stoa is waarschijnlijk ook een van die groepen waar Foucault aan denkt. De Stoa, de cynici, mogelijk heeft die Paulus in eerste instantie helemaal niet op het oog.
Nee.
Hij heeft het over die andere de scholen.
Hij noemt Paulus één keer, dus ik heb er natuurlijk naar gezocht. Dan moeten we even opzoeken hoe dat zit.
Ja.
Hij noemt inderdaad Paulus één keer en dat doet hij precies in de moed tot waarheid.
Op dat moment.
In de context waarin hij inderdaad ook over de cynici spreekt.
Ja.
En dus hij voelt een beetje aan, daar zitten mogelijke motieven. Maar hij werkt dat totaal niet uit. Dat is echt gewoon een opmerking in de marge.
Ja. Maar dat doen dan dus precies die filosofen die onderdeel zijn van die Paulus Revival van de jaren 90.
Precies, ja.
En daarvoor zijn belangrijke namen van, denk ik, om ze even te noemen. Nou, meer bekende namen, meer klinkende namen zijn misschien al Giorgio Agamben.
Ja.
We hebben ook wel eens een gesprek over gedaan op dit kanaal met Diepe de Boer onder andere. Is ook een mooi gesprek om nog eens te bekijken. We zullen even een linkje plaatsen onder de video. Alain Badiou, ook niet een hele bekende naam, maar ik denk om te beginnen even met Jacob Taubers. Dat is denk ik een naam waar mensen niet heel veel van hebben gehoord, maar is toch de eerste die volgens mij ook weer zijn bijdrage doet aan dit debat. Hè,
precies.
Tekst. Misschien zullen we daar even mee beginnen.
Laten we daarmee beginnen. Dus Jacob Taubers is iemand die schrijft eigenlijk, dus zijn tekst, dat is een soortgelijk verhaal als bij Heidegger, maar dan iets minder extreme tijdspannen. Hij geeft vlak voor zijn dood een aantal lezingen over Paulus. En die worden in, als ik me goed herinner, 1993 daadwerkelijk gepubliceerd.
Ja. Onder andere door Jan Assman, grote bijbelwetenschapper uit die tijd.
Ja. En onder de noemer van de politieke theologie van Paulus.
Ja.
Dus wat Taubers doet, Taubers die zichzelf bijna Paulus waande af en toe, die was zeer gegrepen door Paulus, maar wel natuurlijk, misschien ook wel juist, omdat Paulus een Joodse achtergrond heeft. Taubers was een Joodse denker en hij wilde op een of andere manier begrijpen wie of wat Paulus nou is en hoe die zich nou precies verhoudt tot dat Jodendom en wat voor een soort alternatief die dan zou bieden. Maar hij doet dat dus onder de noemer van de politieke theologie. En door die noemer te gebruiken, laat Taubers zien dat Paulus ook vruchtbaar kan worden gemaakt in een gesprek dat door de nazi-rechtsgeleerde Carl Schmitt op gang is gebracht rondom de notie van politieke theologie. Bij eigenlijk alle discussies vandaag de dag over politieke theologie, die gaan in gesprek en gaan terug op wat Schmitt daar voor het eerst gedacht heeft.
Ja.
En Schmitt die suggereert van wat zijn onze politieke concepten, als je goed kijkt, onze seculiere concepten die we in de politieke theorie gebruiken. Veel van die concepten die gaan eigenlijk terug op een theologische oorsprong. Dus het feit bijvoorbeeld het idee van een koning als een totale machthebber, Dat gaat in feite terug op het idee van God als een totale macht.
Ja.
En zoals de koning zijn eigen maatschappij helemaal naar zijn eigen zin kan inrichten, zo kan God via wonderen of via scheppingen de werkelijkheid inrichten zoals God dat goed doet.
Precies.
Nou, en wat Taubes nou probeert te laten zien in dat gesprek met Carl Schmitt, is dat die politieke theologie van Schmitt eigenlijk een gemankeerde Paulus biedt. En om dat goed uit te leggen, hoe Taubes dat analyseert, want Schmitt is eigenlijk niet de enige die een gemankeerde Paulus biedt. Er zijn veel meer van die varianten te vinden, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw.
En misschien ook wel verder terug.
Ja. Maar Taubes is daarin geïnteresseerd, natuurlijk met name omdat dat de opmaat is tot wat er in Duitsland in de jaren 30 kan gaan gebeuren.
Nou, exact. Hè. Dus het gaat ook echt om een heel specifiek antisemitische interpretatie van Paulus.
Precies.
En natuurlijk vooral met de nagedachtenis van de Shoah.
Precies.
Gaat een Joodse denker, onder andere als een Taubes, gaat dus ook proberen om zo'n correctie te plaatsen op precies die helsgeschiedenis.
Ja.
Zoals gereserveerd door onder andere figuur van Schmitt.
Ja, en dus een van de interessante gesprekspartners die hij noemt, is daar de theoloog von Harnack. Hè.
Ja.
Dat is een vertegenwoordiger van de liberale theologie.
Ja.
En die is, als die een over Paulus spreekt, dan doet hij dat inderdaad in termen die tegen het antisemitisme aanzitten. In de zin van het feit dat, zo spreekt von Harnack over de Bijbel, het feit dat het Oude Testament, zoals dat dan genoemd wordt, nog steeds in de Bijbel zit. Dus al die verhalen over dat Joodse volk, dat is eigenlijk een lemoen, dat maakt eigenlijk die Bijbel kreupel. Want het zou helemaal moeten gaan. Nou ja, dus je voelt wel aan, als je zo denkt over de verhouding tussen Jodendom en Christendom, dan ben je natuurlijk als liberaal Christendom helemaal niet in staat om echt iets te zeggen tegen wat in de jaren 30 gebeurt. Ja, je kunt dat vanuit humanistische motieven misschien doen, maar principieel theologisch sta je aan de zwakke kant.
Ja.
En Taubes die is geïnteresseerd in de vraag, Taubes geïntrigeerd door Paulus, geïnteresseerd in de vraag, hoe komt dat nou? Waar komt dat nou eigenlijk vandaan, dat antisemitisme? Of die antisemitische, dat antisemitisch potentieel.
Precies.
Moet je zeggen. Dat klaarblijkelijk in die brieven van Paulus zou zitten.
Ja.
Nou, en dan wijst hij terug op de eerste interpreet van Paulus, Marcion.
Ja.
Een van de eerste mensen die iets wil gaan doen met Paulus.
Ja.
En hij laat zien dat juist Marcion, dat is de echte dualist.
Mm.
Marcion is degene die zegt van, je hebt eigenlijk twee goden.
Ja.
Je hebt de goden van de aarde, dat is de god van het Jodendom.
Precies.
En je hebt God, de vader van Jezus.
Ja.
Dat is de god van het Christendom.
Ja.
En die twee, dat is eigenlijk goed versus kwaad.
Water en vuur.
Water en vuur, maar ook goed versus kwaad.
Absoluut.
In de zin van, dat Christendom dat representeert het goede, en het Jodendom dat representeert eigenlijk het kwaad.
Nou, ja, de daar God van het Oude Testament is de kwade schepper.
Precies.
Plato's demiurg, de schepper van deze wereld, maar
precies.
Dan op een kwade manier ingevuld.
Precies.
Ja.
Ja. En dat zie je heel sterk naar voren komen.
Ja.
Dus je ziet daar in die eerste lectuur, zou je kunnen zeggen, van Paulus, wordt dat antisemitisme erin gebracht.
Ja.
En Taubes die zit met de vraag van, wat is nou precies die receptiegeschiedenis van Paulus geweest? Hoe komt het dat die marcionitische manier van denken, die ook bij von Harnack terugkomt, en daarom, von Harnack heeft een boek over Marcion geschreven, vandaar dat Taubes natuurlijk ook daarna gaat kijken. Hoe komt dat nou dat zo terugkomt en dat is blijven doorwerken tot in eind 19, begin 20e eeuw. En is daar nog iets meer over te zeggen? En dan gaat hij proberen om te laten zien in welke zin er wel degelijk een probleem zit in die brieven van Paulus, maar in welke zin tegelijkertijd een lectuur als die van Marcion te eenzijdig en te eenduidig is.
Ja.
Nou, om één voorbeeld te geven. Dus als Marcion een kanon voor de Bijbel wil voorstellen, wil die natuurlijk weg met al die Joodse teksten.
Ja.
Maar als je de brieven van Paulus leest, die is voortdurend die Joodse teksten aan het
citeren
en het doordenken en het opnieuw interpreteren.
Ja. Ja.
Daar kun je een mening over hebben, van doet hij dat goed of niet. Maar bij Paulus is er zeker geen sprake van dat die teksten weg zouden moeten.
Ja.
Integendeel, ze vormen voor hem de achtergrond op basis waarvan hij überhaupt kan komen tot zijn idee.
Precies. Ja. Is het niet zelfs zo dat Marcion is ook de munter van de term het Nieuwe Testament? He, waar natuurlijk ook al een hele dan zie je natuurlijk ook heel duidelijk die afsplitsing van het Oude Testament. Dat is gedaan.
Ja, en dus wat interessant is, hè, bedoel, dat is een benaming van een deel van de Bijbel.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk over het Testament als het verbond.
Exact.
En dus daar zit een politiek probleem. En Taubes heeft dat gezien. Taubes die heeft gezien van kijk, waar gaat het nou over in het Oude Verbond en in het Nieuwe Verbond?
Precies.
Wat zit daar voor een politiek probleem? Nou, daar zit een politiek probleem dat op een of andere manier er iets misgaat met wat het volk van God is gaan heten.
Ja.
Het oude volk van God werkt klaarblijkelijk niet zo meer. Er moet een ander soort volk of een ander volk gemaakt worden.
Ja.
En daar wordt Paulus natuurlijk de belangrijke figuur, die niet alleen maar de apostel van de Joden is, maar de apostel van de andere volken.
Exact.
Die klaarblijkelijk daarbij betrokken moeten gaan worden.
Misschien is dat ook een mooi punt om door te bewegen naar de volgende denker.
Ja.
Waarin juist dus dat hele thema van universalisme belangrijk wordt geacht. Het universalisme van Paulus.
Ja.
Waarin dus juist dus precies die distinctie tussen de Jood en de Griek, zoals die misschien sterk nog geldt in Oud-Testamentische theologie, waar natuurlijk heel duidelijk het Joodse verkozen volk van God wordt geïsoleerd.
Ja, precies,
en dus ook, wij houden onze eigen wetten, wij willen ons ook door onze eigen voedsel wetten, gaan wij ons niet mengen met andere volkeren.
Ja.
Precies dat soort thema's van isolatie worden natuurlijk ook door Paulus in die brieven voortdurend te berde gebracht. Hè?
Ja.
En precies dat probleem waar dus ook dat Gods eerste verkozen volk tegenaan loopt, is dat het dus ook heel dat het zich hermetisch afsluit eigenlijk van de wereld daaromheen. En dus in Paulus ontstaat dan een universalistisch gebaar, waarin het Koninkrijk Gods in de persoon van Christus wordt nu voor iedereen ontsloten.
Ja. Ja.
En dat element dus wordt sterk door Alain Badiou opgepakt.
Ja.
Misschien kan je iets zeggen over de receptie van Badiou.
Dus dat klopt. En misschien om erbij te vertellen, dus het is precies toen ik met Badiou aan de slag, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. Ik ging met Badiou aan de slag. En dat was ook de connectie die ik maakte toen met de Nieuw Testamenticus. Omdat klaarblijkelijk in het onderzoek van het Nieuwe Testament, onder aanvoering van John Donne, er een nieuw perspective on Paul is ontstaan, zoals dat dan heet. Waarin ook precies dat idee van het universalisme zo belangrijk is.
Hè,
van wat wordt er door Paulus de wereld ingebracht? Universalisme.
Mm.
Hè, en je hebt daar natuurlijk hele kenmerkende passages over. Hè, dus het idee van er is in Christus, hè, dat is natuurlijk een belangrijke toevoeging, in Christus is er Jood nog Griek. He, man nog vrouw, meester nog slaaf.
Precies.
Drie hele verschillende onderscheidingen in verschillende groepen.
Ja.
En daar slaat Badiou op aan. Badiou die zegt eigenlijk van kijk, van wat betekent het nou? Want het gaat wel over in Christus. Dat wil zeggen, Paulus die verkondigt, zoals Badiou dat noemt, die verkondigt een bepaalde gebeurtenis. En dan gebeurtenis moeten we hier in de sterke zin van het woord opvatten. Niet iets wat zo hier en daar nu op straat gebeurt. Maar een gebeurtenis is iets wat op een of andere manier inbreekt in de werkelijkheid en de geschiedenis in tweeën deelt.
Ja.
Voor en een na.
Ja.
Een belangrijke gebeurtenis in het teken waarvan de hele samenleving als het ware herordend wordt.
En bijna de geschiedenis in retroperspectief ook herschreven wordt. Hè?
Precies.
De geschiedenis zelf verandert nu van betekenis.
De geschiedenis wordt zelf door die gebeurtenis veranderd.
Een nieuwe kalender dient zich aan, zou Walter Benjamin bijvoorbeeld
zeggen. Dat is ook zo.
Letterlijk is dat zo.
Ja. En Badiou is geïnteresseerd in die notie van de gebeurtenis. En hij zegt van, kijk, met betrekking tot die gebeurtenis van de opstanding maakt het, wij mensen, dat moet ik er even bij zeggen, wij mensen kunnen trouw zijn aan een gebeurtenis. En bij Badiou is het dan niet per se de opstanding van Jezus, maar bij Badiou, bijvoorbeeld in de context van de politiek, gaat het bij hem altijd over de notie van emancipatie.
Mm.
Dus over de gelijkheid van mensen.
Nou,
dat idee van gelijkheid is een idee. Hè? En mensen kunnen trouw zijn aan dat idee en proberen dat idee in de wereld waarin ze leven waar te maken. Of mensen kunnen niet trouw zijn aan dat idee. Maar om trouw te zijn maakt het niet uit waar je vandaan komt.
Ja.
Het maakt niet uit of je Jood bent of Griek, hè? Man of vrouw, meester of slaaf. Dat wil zeggen, al die onderscheidingen zijn natuurlijk in ons dagelijks leven hartstikke belangrijk. Maar in het licht van het trouw zijn aan de goede zaak of aan een bepaald ideaal, maken die onderscheidingen niet uit. Iedereen kan vanuit zijn eigen context daar trouw aan zijn.
Ja.
En interessant genoeg, om dat er meteen bij te zeggen, voor Badiou is trouw, en dat fidelité gebruikt, dat is voor hem de vertaling van pistis.
Mm.
Dus pistis, wat wij, als wij over het geloof nadenken, dan denken wij in eerste instantie, nou, ik moet geloven dat God bestaat, of ik moet geloven dat
blind
Jezus
geloof
is.
Zelfs,
blind geloof misschien. Nee, geloof. En hij heeft gelijk, want als je kijkt naar die Griekse notie pistis, ja. Dat betekent in eerste instantie zoiets als trouw, betrouwbaarheid, ja. Trouw kunnen zijn ja. aan.
Ik geloof in jou.
Ik geloof in
ik
jou.
Ik weet nog niet precies. Of jij dit kan gaan doen. Ik precies. heb geen feitelijk bewijs daarvoor, maar
ik heb
vertrouw
er vertrouwen in. Hè? En, ja. En natuurlijk op den duur, als die persoon in wie je gelooft laat zien dat hij dat vertrouwen waard is, dan wordt dat ook een meer en meer redelijk vertrouwen. Precies. Dus dat vertrouwen hoeft helemaal niet geen blind vertrouwen te zijn. Hè? En dat brengt Badiou in het spel. Dus je ziet dat voor hem Paulus eigenlijk gaat over die twee begrippen. Ja. Universaliteit, dat wil zeggen, er gebeurt iets, er komt een goede zaak in beeld. Zoals het idee dat we allen gelijk zijn op een bepaalde manier, of gelijkwaardig, of hoe we dat ook moeten noemen. En daar kunnen we trouw aan zijn, ja of nee.
Ja.
En dus die notie van trouw. Ja. En die twee als een nieuwe subjectieve levenshouding. En daar zie je dus heel mooi hoe die thematiek van Foucault. Foucault die dus geïnteresseerd was in die antieke wijsbegeerte als een nieuwe levenshouding, precies. Hoe dat bij Badiou doorvertaald wordt.
Ja.
Badiou die zegt van, maar die nieuwe levenshouding. Kijk, de Grieken, de Griekse filosofen, die dachten die nieuwe levenshouding in termen van het leren kennen van de hoogste waarheden. Mm-hmm. Bij Plato moest je je richten op de ideeën. Aristoteles, die moest je je richten ook op de eerste beginselen van
precies.
al wat is.
Ja.
Paulus heeft het niet over kennen. Paulus gebruikt het woord pistis. Dat wil zeggen, Paulus gaat eigenlijk over een ander type levenshouding. Namelijk je trouw betonen in je dagelijkse leven.
Ja.
Dus het is geen kenhouding meer, maar het is echt veel meer echt een levenshouding.
Ja.
Dus Badiou die zegt daar waar misschien die Griekse filosofen dat op die manier, op een bepaalde manier niet kunnen kennen, kan Paulus dat wel. En dus Paulus die brengt daar met dat begrip pistis iets in het spel, wat je niet op dezelfde manier misschien bij die antieke filosofen, bij de standaardnamen, kunt vinden. Of, als je het verhaal van Foucault volgt, wat misschien resoneert met die aandacht voor dat ethische motief. Hoe kunnen we een nieuwe manier van leven ontwikkelen?
Dat is wel bijzonder ook.
Dus daar, ik denk in dat opzicht echt dat Badiou, dat is alleen maar denkbaar in het verlengde van wat door Hadot en Foucault al met betrekking tot de antieke wijsbegeerte is gedaan.
Precies. Nou, er vallen me twee dingen op die je zegt. Enerzijds natuurlijk dat Paulus wordt ook wel, bijvoorbeeld in de figuur van zo'n Marcion dan ook gezien. Hè, als iemand die sterk heeft bijgedragen aan de gnostische receptie van het christendom.
Ja.
En toch ook vormen die ook later verketterd zijn door de kerkvaders. Precies, ook wel vanwege dat strikte dualisme wat erin zit.
Precies.
Maar dan ligt natuurlijk de nadruk ook heel sterk op spirituele wijsheid en kennis. Hè.
Ja.
Gnostiek is natuurlijk betekent letterlijk wijsheid, hogere kennis. Maar Paulus is dus eigenlijk helemaal niet zo op dat kentheoretische aspect, maar is dus veel meer op leven in trouw, leven in de.
Ja, dus ik denk dat je Paulus zo kunt lezen.
Ja.
En dat proberen deze mensen. Dus Taubes die zal daar steeds op wijzen, want er zijn altijd wel ook gnostische trekjes hier en daar echt
in
wel
Paulus
aan te wijzen.
Ja.
Dus degene die dat erin wil vinden, die zal dat er echt wel in kunnen vinden.
Ja.
Maar hoe je Paulus ook kunt lezen, is precies door aan te sluiten bij bijvoorbeeld die notie van geloof.
Ja.
Maar dan als pistis gedacht, dus als vertrouwen.
Ja.
Dus om nog een ander voorbeeld te geven, er is zo'n beroemde formule. Het geloof van Christus, maar in het Grieks is het eigenlijk niet duidelijk of je moet zeggen het geloof van Christus, of geloof in Christus.
Precies.
Of het geloof van Christus.
Christus. Ja.
Is het geloof dat ik heb in Christus, of is het juist het geloof dat Christus heeft in de Vader?
Precies.
En dan is het, Christus die moet geloven in zijn Vader, wat doen we? Hij is toch al God? Maar het gaat dus klaarblijkelijk over een vertrouwensrelatie.
Ja.
En die vertrouwensrelatie zou dan de grond zijn voor de menselijke vertrouwensrelatie.
Mooi.
Dus je krijgt daar een heel ander perspectief. Het gaat niet over om het hogere kennen, maar het gaat over een andere manier van leven.
Ja.
En daar zie je dan ook een onderscheid tussen vlees en geest terugkomen.
Ja.
En dat is ook een heel belangrijk onderscheid voor Badiou. Vandaar dat ik dat nu opvoer. Het onderscheid tussen vlees en geest.
In Paulus,
zoals hij dat gebruikt in zijn brieven. Daarvan denken we vaak, het gaat over het vlees. Dus Paulus heeft allemaal niks met het vleeselijke, dus met het lichaam.
Net als
Nietzsche,
dat moet allemaal
weg.
Ja.
Maar als je goed leest, dan lijkt het toch bij Paulus, zeker als je het leest vanuit dat perspectief, het gaat over een nieuwe levenshouding, een nieuwe manier van leven, gaat het veel meer over het verschil tussen een doodsleven, een leven dat in het teken staat van geen enkel ideaal, en een levend leven.
Ja.
Een geïntensiveerd leven, een leven dat trouw is ergens aan en zich met lijf en leden inzet Om dat goede waaraan we trouw zijn, om dat waar te maken in de wereld waarin we leven. En daar krijg je natuurlijk een totaal andere, dan krijg je een totaal andere invulling van die tegenstelling.
Precies.
Tussen vlees en geest.
Nee, is heel mooi. Ik moet bijna denken aan Walter Benjamin. Daar wilde ik je later ook nog wat over vragen trouwens. Omdat Walter Benjamin figureert volgens mij helemaal niet zoveel in jouw boek.
Nee,
terwijl ik lees in Benjamin heel veel van Paulus. In het bijzonder heb je zijn... Ga ik het volgende week met Theo de Wit ga ik het daarover hebben. Moet je ook kijken. En dan gaan we het hebben over de geweldstekst van Walter Benjamin. En het lijkt bijna een soort van Romeinenbrief deel 2 voor de moderne tijd. Ook precies datzelfde thema van de wet, dat zit er heel sterk in. Dus nu heb je over deze distinctie, hoor je bijna dat bleuze leven idee. Hè?
Ja.
Dat leven zonder een bovennatuurlijk appel. Precies. Dat is dan dus inderdaad het leven van het vlees en het leven met een bovennatuurlijk appel. Ja. Of een spiritueel appel.
Ja.
Dat is dan het leven van de geest, van het hart.
Ja. Ja. Nou, misschien om iets te zeggen over Benjamin. Het klopt, hè? Dus dat bedoel, ik moest op een gegeven moment natuurlijk zelf
keuzes maken.
En Benjamin is ook een heel ingewikkeld denker. Dus daar moet je ook echt in inwerken. Maar wat je nu hebt, hè, over het loutere leven, wat je noemt. Dat is een begrip wat doorwerkt bij een auteur als Agamben.
Exact.
Agamben is een groot lezer van Benjamin.
Nou, laten we ook doorpakken op Agamben, want dat is eigenlijk ook de derde figuur. Ja,
misschien zou je kunnen zeggen dat iemand als Agamben tegenover Badiou, want je merkt dat zijn boek is, tenminste zo zou ik dat boek lezen, dat heeft iets van een reactie op Alain Badiou. En ik denk dat de reactie op Badiou heeft iets te maken met het feit dat Agamben vindt dat Badiou niet genoeg rekenschap aflegt van het feit dat Paulus ook een Joodse achtergrond heeft.
Ja.
En dus wat Agamben probeert in het spel te brengen, volgens mij, in zijn lezing van de Romeinenbrief, zegt hij, maar hij leest veel weer andere brieven.
Korinthe onder andere ook.
Ja, ook de titel komt uit Korinthe. Dan komt Jezus uit de Romeinenbrief.
Het is een allegaartje.
Maar wat hij probeert te laten zien, en je ziet dat in de beginpagina's, doordat hij Thomas begint te citeren. Ja. Maar in de loop van de tekst, waarin het begrip messianisme heel belangrijk wordt, zie je dat hij eigenlijk ook Benjamin die discussie in wil trekken.
Net als Taubes overigens ook doet.
Ja,
hè?
Die brengt Benjamin in het spel. En die zal ook, Taubes zal ook zeggen dat Benjamin op een bepaalde manier inderdaad Paulijns denkt.
Precies.
In de zin van dat er iets van buiten moet komen. Er moet iets van buiten dat loutere leven, om die term te gebruiken, binnenkomen, waardoor dat leven als het ware een doorstart kan maken, geïntensiveerd kan worden.
Ja, dat hele auditieve motief, hè, en een epistemologie van het luisteren in plaats van een epistemologie van het zien. Misschien kunnen we het daar nog even over hebben. Er zit natuurlijk zoveel in, maar dat neemt Paulus, of Benjamin ook duidelijk over uit Paulus.
Ja.
Maar sorry, ik ga nog even door op Agamben, want die heeft ook veel interessante dingen gezegd over Paulus.
Ja, Agamben is veel, vind ik minder makkelijk samen te vatten.
Mm.
Bij Badiou is het heel evident. Het gaat over universalisme en over die notie van het geloof. Agamben's tekst, en daarvan zou ik nou eens willen dat het in het Nederlands ook vertaald zou worden. Ja, Agamben's tekst is heel fijnzinnig. Dus die gaat allerlei verschillende noties bij langs. En probeert, uit de brieven van Paulus.
Ja.
En probeert die te herijken.
Ja.
En een van de, wat ik om één vondst, laat ik twee vondsten noemen. Het eerste wat hij zegt is, tegen Badiou, van nou Badiou, je hebt het wel altijd over dat universalisme. Maar wat nou interessant is, als je de eerste regel van de Romeinenbrief leest, is dat Paulus zichzelf beschrijft als afgezonderd voor het evangelie.
Ja.
En dat motief van die afzondering, dat komt op allerlei plekken en cruciale plekken terug.
Exact.
Dus
dat idee van een overblijfsel, bijvoorbeeld. Hè?
Dat idee van een overblijfsel.
Ja.
En je merkt daarin dat daar zit iets van dat, zeg maar, het restant van het Joodse denken dat Agamben niet kwijt wil raken.
Precies.
En waarvan hij vindt dat Badiou het eigenlijk kwijt is geraakt. En daar moet iets tegen gebeuren. Want hoe je het ook wendt of keert, Israël, de naam van dat volk, dat behoudt ook in die brieven van Paulus toch een bijzondere plek.
Ja.
Dus als je de Romeinenbrief neemt, ontwikkelt zich een heel eigenaardige dialectiek. En misschien is dat toch interessant om er even bij te staan. Dus Paulus die schrijft op een gegeven moment, en dat heeft dan te maken met het probleem van het volk van God, dat Israël is de vijand geworden van het evangelie.
Precies.
Nou, dat is natuurlijk koren op de molen van Schmid.
Exact.
Dus je zegt, we hebben gewoon een dichotomie.
Ja.
We dachten dat Israël het volk was, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ze zijn vijanden geworden van het volk.
Ja.
En dus moeten we een nieuw volk stichten. We moeten een nieuwe homogeniteit verzinnen. En wat betekent dat bij Schmid altijd? moeten de vijand eruit schoppen. Ja. Of vernietigen.
Ja.
Zodat we een nieuwe homogeniteit overhouden. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Paulus die zegt van kijk, nee. Die vijandschap was even nodig. Zodat ook andere volken bij God betrokken kunnen gaan worden.
Ja.
Dat is zeg maar de universaliserende werking. Maar, daar eindigt Paulus niet. Paulus die zegt van nee. Uiteindelijk is dat bedoeld. Die omgang langs die andere volken. Om dat volk Israël weer jaloers te maken.
Mm-hmm.
Dus dat betekent dat klaarblijkelijk die geprefereerde status, die verkiezingen, is een heel erg zwaar theologisch woord, maar die voorkeur, laten we even zo iets voorzichtiger zeggen, die voorkeur van God voor dat ene volk, dat blijft op een bepaalde manier nog bestaan. Zowel Taubers zal dat heel duidelijk zeggen, en Agamben op zijn manier, precies via die notie van de rest, zal dat ook proberen te denken. Dus je ziet dat precies door te wijzen op die thematiek van het afgezonderd zijn tegenover dat universalisme, dat je Paulus niet helemaal alleen maar aan de kant van dat universalisme kunt plaatsen, maar dat er ook iets anders nog is. En dat heeft iets te maken met de wijze waarop Paulus ook nog altijd Joods blijft. Hè?
Ja.
En dus dat Joodse denken meeneemt. Natuurlijk een andere vorm laat aannemen in die brieven. En daar kun je van alles van vinden natuurlijk. Maar hij gooit het niet weg en hij probeert het ook niet weg te zuiveren. Dat gaat veel te ver. En ik had nog een tweede begrip nog beloofd.
Ja.
Dat vind ik, dat is misschien wat technisch, maar ik vind dat toch wel heel mooi. Dat gaat over catechesis.
Mm.
En dat wordt soms vertaald als vernietigd.
Mm-hmm.
Maar het betekent eigenlijk meer zoiets als wat Hegel bedoelde met Aufhebung. Dus het tijdelijk opheffen, het tijdelijk buiten werking stellen van iets. Dus dat zegt Paulus bijvoorbeeld met betrekking tot de orde van de wereld. Die moet tijdelijk buiten werking gesteld, of die moet buiten werking gesteld worden, zodat er iets anders mogelijk is. Waarom is dat nou interessant als hij dat aanwijst? Omdat hij kan laten zien, en ik verklapte het eigenlijk al door Hegel te noemen.
Precies.
Maar hij laat zien dat in Luther's Bijbelvertaling dat woord op bepaalde plekken als Aufheben wordt vertaald.
Ja,
en dat Hegel dat oppakt.
Ja.
En dus dat Hegels denken van de Aufhebung door en door Paulijns gekleurd is.
Ja.
Dus dat die dialectiek van Hegel misschien ook wel een soort van dialectiek à la Paulus is. Nou, daar kun je vervolgens dan vragen bij stellen.
Ja.
Maar wat daarin denk ik heel interessant is, is dat dat duidelijk maakt dat je Paulus niet zomaar als een dualistisch denker meer kunt zien. Zo zijn we Paulus geneigd te denken, als we weer even teruggrijpen op Nietzsche. We hebben het leven hier en nu en we hebben het eeuwige leven. Strikt dualisme, al het gewicht moet naar die laatste worden verplaatst. Maar het blijkt dat Paulus eerder een soort van dialectisch alternatief probeert te ontwikkelen. Nou, Agamben is daar volgens mij heel, heel secuur in.
En heel gevoelig voor.
En heel gevoelig voor.
Ja.
En dat neemt hij volgens mij van Taubes en daar zit ook Benjamin in.
Ja.
Nog naast de belangrijke thematiek van het messianisme.
Exact, ook in Agamben's receptie.
Ja.
Hè?
Ja.
Ja, want daar wilde ik hem ook naar doorpakken. We hebben natuurlijk nu wat verschillende interpretaties gezien van Paulus.
Ja.
En ergens hebben we aan het begin ook al wel genoemd iets over de continuïteit in die verschillende interpretaties. Want als we inderdaad even Nietzsche buiten beschouwing laten, dan zijn toch vooral de filosofen geïnteresseerd in die Paulus van het verzet. Die Paulus die een nieuw soort leven, levenshouding ook.
Ja.
Zelfs dat aspect van levenshouding is eigenlijk ook wat, denk ik, wat Heidegger interessant vindt aan Paulus. Hè? Dat hele idee dat het is niet het zwaartepunt van de werkelijkheid van betekenis ligt niet bij wat is er in de wereld, maar jij zelf kan. Hè, dus,
maar misschien zal ik nog iets vertellen over wat bij Heidegger, dat is ook wel interessant.
Ja.
Dus Heidegger is ook een heel mooi voorbeeld van een denker die juist wij, zeker de vroege Heidegger, of dat voor de latere nog zo is kunnen over discussiëren, maar de vroegere Heidegger die weigert Paulus prijs te geven aan een dualisme.
Mm. Ja.
Dus het idee dat Paulus platonisme voor het volk zou zijn, is voor Heidegger een onverteerbare
idee. Gaat er niet in.
Dat gaat er niet in. En hoe zet Heidegger Paulus in? Heidegger die zegt van kijk, als we nou kijken naar het begin van de metafysica, Plato, Aristoteles.
Ja.
Hoe denken Plato en Aristoteles nou na over de werkelijkheid? Die denken na vanuit een idee van eeuwigheid. De idee van Plato bijvoorbeeld is iets wat altijd en eeuwig hetzelfde blijft. Dat is iets stabiels en altijd vast. Iets soortgelijks zou je over de onbewogen bewegen van Aristoteles kunnen zeggen. Ja. Aristoteles, God is onbewogen, altijd gelijk, eeuwig. Dus het onveranderlijke is de maat van de werkelijkheid.
Ja.
En dan zegt Heidegger van, ja, maar je kunt je afvragen of dat klopt. Want wij mensen zijn slechts mensen.
Mm.
En wij mensen zijn tijdelijke wezens.
Precies.
Hoe kunnen wij mensen ergens in ons eigen bestaan die maat überhaupt ooit terugvinden?
Ja.
Dus hij is in zekere zin is hij het eens met Nietzsche's kritiek op de antieke wijsbegeerte en het dualisme daar.
Ja.
Dus dat eeuwige, dat is een fictie.
Nee, dat is
bijna verzinnen we.
Ja, precies. Die vraag van Kierkegaard. Hoe kan het oneindige intreden in het contingent
precies,
op een bepaalde manier?
Precies. Ja. Ja. En Heidegger die stelt zichzelf dan de vraag, maar waarom zijn filosofen, en wij mensen in het algemeen misschien, überhaupt geïnteresseerd om zo'n stabiliteit in het bestaan aan te treffen?
Ja.
Waarom willen we iets vasts, iets eeuwigs, iets onveranderlijks?
Ja.
Dat komt omdat wij mensen in een contingent bestaan zitten. Ons bestaan wordt voortdurend bedreigd. Ons bestaan wordt getekend door een fragiliteit, door een sterfelijkheid, door een eindigheid, die zich op elk moment kan aandienen.
Precies.
En precies in zo'n omgeving, gemotiveerd door die angst, gaan mensen natuurlijk proberen op zoek te gaan naar iets stabiels. Stabiliteit en houvast, ervoor te zorgen dat je de elementen een klein beetje tegenwicht kunt bieden.
Ja. En dan het liefst ook een stabiel punt gesitueerd boven het veranderlijke. Ja, precies.
Maar zegt Heidegger, dat is allemaal goed en wel. Maar het probleem is dat die filosofen die denken daar niet over na. Ze denken wel na over het eeuwige, maar ze denken niet na over wat mensen überhaupt motiveert om die illusie van het eeuwige te gaan creëren.
Ja.
En dan gaat hij naar Paulus. En dan zegt hij van, kijk, het interessante van Paulus, dat is natuurlijk in een bepaalde religieuze context, in de context van, van dat vroege christendom. Maar Paulus is wel in staat om de ervaring van onze eigen tijdelijkheid in die brieven naar voren te brengen.
Mm.
En Heidegger is daarin zeer geïnteresseerd in de Thessalonicense brief.
Ja.
En dat komt omdat, onder meer, omdat dat gaat daar over de vraag naar de terugkeer van Jezus. Dus hij is op een gegeven moment naar de hemel gegaan en hij zal weer terugkomen.
Ja, de eschaton.
En de vraag is, wanneer komt hij dan?
Ja, ja.
En Heidegger die probeert aan te geven van, kijk, wat Paulus voor pleit is, die wil eigenlijk niet dat terugkomen op een soort van vast punt in de toekomst wordt neergelegd. Nee, het gaat over hoe wij mensen die terugkomst verwachten. Mm. Het gaat dus niet over dat punt in de toekomst, het gaat hoe wij onszelf daartoe verhouden.
Ja.
En hij gebruikt dan, Paulus gebruikt dan dat mooie beeld van die wederkomst die zal zijn als een dief in de nacht. Dus een dief in de nacht verwacht je niet. Je weet dat het kan gebeuren, maar je verwacht het niet, omdat je rustig wil slapen. En als je wel verwacht, slaap je echt niet.
Nee, precies.
Dus hij komt als een dief. Dus hoe bereid ik mijzelf voor op datgene waar ik mij niet op kan voorbereiden?
Ja.
En hoe verwacht ik datgene wat ik eigenlijk niet kan gaan verwachten?
Ja.
En dat geeft ons een ervaring van onze eigen tijdelijkheid. Omdat, dat is misschien voor de Heideggerianen die mee gaan kijken interessant.
Ja.
Omdat die analyse van de wederkomst, die komt in zijn tijd terug. Die komt in zijn tijd terug onder de noemer van het zijn ten dode. Want ook de dood is voor ons alleen maar gegeven als mogelijkheid. De wederkomst van Jezus is nergens werkelijk. Die is alleen maar gegeven als mogelijkheid. En wij moeten ons ertoe verhouden als een mogelijkheid die altijd op handen is.
Precies, eigenlijk zie je de hele blauwdruk van
de blauwdruk van het zijn ten dode zit in. En dat heeft hij dus bij Paulus ontdekt.
Ja.
Dat is heel interessant.
Nee, dat is bijzonder.
Ja.
Bijzonder.
Ja.
Nee, dat is ook bijzonder als we nu een aantal van die namen hebben doorlopen. Toch dat je inderdaad ook een vorm van continuïteit zit. Maar dat het dus ook mogelijk is om zeer verschillende interpretaties, zeer verschillende Paulussen uit die brieven te halen.
Ja.
En je ziet natuurlijk ook, dat hebben we net ook, op verschillende manieren hebben we dat ook wel aangeduid. Dat is niet zonder verdere consequentie. De Paulus die je haalt uit de brieven kan ook zeer veel invloed krijgen op de manier waarop jij nadenkt over wat het goede leven eigenlijk
is.
En wat goed politiek handelen eigenlijk is.
Ja.
En ik wilde misschien tot slot een aantal van die tegenstrijdige Paulussen met jou afgaan.
Prima.
En dan ben ik heel benieuwd hoe jij zelf, want je hebt natuurlijk al die filosofen nu genoemd, waar jij zelf nu ziet dat Paulus zich situeert.
Ja.
En het eerste onderscheid dat ik zou willen noemen, de twee Paulussen die je misschien kan halen uit de brieven, is dus de radicale Paulus. De Paulus die ook een vorm van, dus in opstand komt tegen de wet van Rome, die in opstand komt misschien ten dele tegen de oude wet. Hè? Paulus als een dilettant, Paulus met het zwaard, hè? Zoals natuurlijk Sint Paulus ook vaak wel wordt afgebeeld naast Sint Petrus met de sleutel.
Ja.
En dan heb je de Paulus misschien bijna de wereldverzaker, Paulus. Ja, de Paulus die zegt van deze wereld, die vergaat. Ja. Hè? Deze wereld staat op het punt te verdwijnen. De vorm van deze wereld.
Ja,
hè?
Ja.
Om een slechte term te gebruiken, een beetje een anachronistische term, een boeddhistische Paulus.
Ja,
hè?
Precies. Ja.
Waar zie jij Paulus bestaan? Om dan misschien het laatst nog even aan toe te voegen. Ja. In Paulus 13, hè, het is allemaal leuk en aardig om het te hebben over de wereldverzaken. Ja. Maar Paulus zegt natuurlijk, Romeinen, en ik bedoel, het zijn Gods boodschappers, nou niet boodschappers, maar Gods werkers op aarde. En precies. Als je niet trouw bent aan de aardse machten, dan ben je eigenlijk niet trouw aan God. Dus een enorm contrast met het lezen van die dilettant, Paulus.
Precies.
Dat
is natuurlijk ook het aardige van Paulus. Hè? Het is maar je kunt daar verschillende facetten in benadrukken. En je ziet ook die verschillende Paulussen terugkomen. Hè? Dus om even aan te sluiten bij dat laatste punt. Hè? Dus de Paulus als verzaker, als wereldverzaker. Soms neigt Taubes daartoe. Hè? Ja. Taubes, op bepaalde punten lijkt hij te zeggen van, nou ja, wat Paulus die zegt, wacht jongens, het einde is er bijna, maak je niet druk.
Precies.
Laat die Romeinen hun gang maar gaan. Ja, hè? Ja. Straks gebeurt er iets en dan zijn we er allemaal van af.
Ja.
En aan de andere kant heb je denkers zoals Badiou of Zizek, die hier natuurlijk het paradigma van de verzetsstrijder in
proto-communistische
helft. Ja, een soort van proto-communistische
helft. Precies.
En ik denk dat beide extremen, die gaan mij te ver. Ja. Dus de Paulus die ik juist in dat gesprek met die verschillende filosofen naar voren heb zien komen en waar ik in geïnteresseerd ben, is de Paulus, en daarom is de titel van mijn boek geworden, Het Uitschot en de Geest, is de Paulus die geïnteresseerd is in wat hij uitschot noemt en de Paulus die geïnteresseerd is in een bepaald begrip van geest. En dus ik denk dat de reden waarom Paulus zegt dat hij niet conformistisch wil zijn, dat heeft volgens mij te maken met, en dan ga ik een moeilijk woord gebruiken, wat ik noem Paulus meontologie. He, dus ontologie, dat kennen we, dat komt van taonta, de zijnde. Mm-hmm. He, maar als we het merde voorzetten, dan gaat het ineens over het niet-zijnde.
Ja.
Dus Paulus geeft volgens mij, biedt ons volgens mij een leer van de niet-zijnde. In de zin van dingen die in het oog van de wereld eigenlijk niet zijn.
Mm.
En wat het interessant is, om even dat te contextualiseren, natuurlijk in de antieke wereld was men heel veel bezig met het probleem van het niet zijn.
Ja.
Aristoteles die gaat op een gegeven moment het idee van potentie ontwikkelen, omdat hij wilde begrijpen wat worden is.
Exact.
En dat worden niet het soort het ontstaan uit het totale niets is.
He,
iets is in potentie en daarom kan het ook actueel worden.
Ja.
Plato doet hetzelfde als het gaat over de notie van het andere in de sofist. He, dus het niet-zijnde, dus als ik zeg van dit glas is niet de tafel, dan zeg ik niet dat het glas niet is, dan zeg ik dat het anders is.
Precies.
Dus Plato zit ook met dat probleem.
Ja.
Nou, volgens mij zit Paulus op een bepaalde manier ook met het probleem en wil hij een onderscheid maken tussen het niet-zijnde dat inderdaad gewoon helemaal niks is, niets niet bestaat, niets is, en het niet-zijnde dat in de bestaande orde van de wereld eigenlijk geen plaats krijgt.
Mm.
En dat is een interessant punt, want je zou kunnen zeggen in de klassieke voorstelling van de kosmos heeft elk ding zijn eigen toegewezen correcte plaats in de wereld.
Ja.
En Paulus die zegt van nee, die orde van de kosmos is op een bepaalde manier in een crisis. En dat kan ik laten zien omdat we bepaalde dingen, bepaalde mensen, bepaalde omstandigheden, maar niet alleen mensen, want hij heeft het ook over de schepping als geheel, die zelfs zucht hè, onder zijn eigen futiliteit.
Ja.
En dus er zijn bepaalde dingen die zijn uit hun plaats. Die passen niet in die orde.
Het hele zijnsbegrip is incompleet of ook exclusief op een bepaalde
er is
manier.
Exclusief, dus er is een uitzondering. En er is, dat komt uit de Korinthebrief, 1 Korinthe 4 vers 13. Dat is een van de dingen die ik wel uit mijn hoofd heb. En daar noemt Paulus zichzelf. Die gaat zich identificeren met dat soort niet-zijnde. Dingen die wel bestaan, maar eigenlijk geen goede plek in de orde hebben gekregen. Hij noemt zichzelf dan het uitschot van de wereld.
Ja.
Dus die term uitschot is eigenlijk een term die hij gebruikt om aan te geven waar de crises zitten in onze wereld.
Ja.
En die niet-zijnden, die wel bestaan, maar niet in de ogen van de wereld mogen bestaan of geen plaats krijgen toebedeeld, dat zijn een soort van symptomatische probleemgevallen.
Mm.
Die als een soort van ziektesymptoom laten zien dat er iets niet klopt.
Ja.
Dus dat betekent dat als Paulus zegt van je moet niet conform zijn aan de wereld of aan de huidige orde van de wereld, en de huidige orde van de wereld gaat voorbij, dat hij zegt van we moeten eigenlijk niet zomaar deze situatie accepteren. Nou, ik denk dat de activistische Paulus, die sluit een beetje daarbij aan. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te begrijpen waar het vandaan komt bij Paulus. Waar komt dat motief vandaan? Maar daarnaast, je zou kunnen zeggen van, nou, dat is niet zo fraai. Er zijn crisis en het is dus niet goed. Hoe moeten mensen dat nou eens eentje oplossen? Nou, als een complement van die notie van het uitschot komt het idee van de geest naar voren. En de geest is niet de geest is de geest van God. En interessant genoeg maakt Paulus een heel duidelijk onderscheid tussen de geest van God en de geest van de wereld. En waarom sommige mensen denken dat hij misschien toch stiekem dualistisch is.
Precies.
Maar wat hij probeert aan te geven is dat die orde van de wereld niet vanuit zichzelf in staat is om iets aan zichzelf te doen wat recht kan doen aan die al die niet zijn.
Precies.
Dus we hebben zo'n notie als de geest nodig, iets wat op een of andere manier inbreekt in die bestaande orde. En die nieuw leven schept, dat is een heel mooi woord. Hij verbindt daar de woorden poiesis en zoë, leven en maken. Dus het gaat hier over een levendmakende geest. Dus een geest die datgene wat doods is, levend kan maken. Of die niet zijnde, dat is een mooie passage uit de Romeinenbrief. Waar God wordt beschreven als degene die het niet zijnde tot bestaan roept.
En geest wordt ook vertaald als noema, hè? Is dat niet correct?
Ja, precies.
Dus als adem,
precies.
Bijna, als levende
precies.
adem. Dus
precies.
Het leven inblazen. Van...
Precies, dus dat zit daar heel mooi aan vast. Hè? Ja. Dus het gaat echt over het leven geven. Hè?
Ja.
Dus en ik denk dat voor mij is Paulus degene die met die twee aspecten wat wil. En dus ik heb niet zoiets met de wereld verzakende Paulus. Maar ik denk ook dat we het vermogen van het menselijk subject ook niet moeten overdrijven. He, dat zie je soms in de militante Paulus die wat opreist. Er blijft bij Paulus altijd een moment van wat hij genade noemt, charis. Er is altijd iets wat van buiten moet komen en wat dat streven, die trouw van de mens, moet schragen en moet ondersteunen.
Ja.
Dus... En als je zo gaat lezen, dan bijvoorbeeld, hè, dus we kennen natuurlijk vanuit het protestantisme, dankzij Luther, de Paulus die het vooral over de rechtvaardiging zou gaan. En de rechtvaardiging die dan alleen maar op basis van het geloof mogelijk is.
Niet geloof, maar niet werken, maar geloof.
Precies, niet werken, maar geloof. Hè, dus dan wordt pistis heel duidelijk ingevuld als dat subjectieve geloof, hè, dat alleen maar daaraan moet vastklampen. Maar als je het gaat vertalen als vertrouwen, krijg je een heel ander aspect. Hè. De mens die moet trouw zijn aan iets, in het vertrouwen dat uiteindelijk de vermogens ook gegeven worden. Dus het wordt niet gezegd dat de vermogens er al zijn. Hè? Dus in dat opzicht kun je niet op de werken zelf helemaal vertrouwen, wat je zelf allemaal al kunt en zo.
Hè?
Maar wel vertrouwen dat gegeven wordt wat mogelijk is. En dus je krijgt daardoor een heel ander soort, heel andere manier van denken over deze problematiek.
Precies.
Ja.
Precies.
Dus in die richting zou de Paulus, die ik interessant vind en filosofisch ook belangrijk vind, gaan. Dus juist daar waar je aandacht kunt vragen voor een notie van pistis als vertrouwen, juist in een samenleving die geregeerd wordt op allerlei manieren door wantrouwen. Wantrouwen tussen groepen, wantrouwen tussen burger en de overheid enzovoort. Het is volgens mij juist een aandacht voor de notie van vertrouwen en wat dat eigenlijk zou kunnen betekenen voorbij aan het fideïstische of blinde geloven is iets misschien een tegoed van die brieven voor vandaag. Ja.
Nou, dat vind ik ook wel een mooie manier om het af te sluiten. Want ik moest daar ook aan denken toen je beschreef hoe Badiou kijkt naar het erfgoed van Paulus. Ik dacht, maar er zit bijna ook iets proto-liberaals in van een liberale democratie. Want Paulus vraagt eigenlijk, zet je eigen lokale situering in het leven ook opzij op het moment dat je je gaat bezinnen op het goede in het algemeen.
Ja.
Dus op het moment dat je gaat bezinnen op het Koninkrijk Gods, dan vallen dus ook die specifieke contingente bepalingen, wat je nu zou noemen sociale identiteiten, et cetera.
Die vallen weg.
Die vallen weg.
Ja.
En
ja.
de uitdaging zit er dus
precies.
juist in om te kunnen
loskomen
van die.
Ja. Maar er zit voor mij bij Badiou, dus ik ben het er helemaal mee eens, maar er zit voor mij bij Badiou daar één probleem.
Okay.
Want die verhouding die dan tussen groepen moet gaan ontstaan.
Ja.
Badiou denkt dat alleen maar in termen van trouw aan een idee.
Ja.
Dat wil zeggen, er is niet zomaar een intrinsieke cohesie tussen die mensen.
Precies.
Hè, maar er is alleen maar het idee, het omvattende, wat dan iedereen bij elkaar moet brengen. Maar ik zie dat zie ik niet zo snel gebeuren. Dus ik snap dat hij dat wil inbrengen. Maar precies wat wij nodig hebben is dat er ook een intrinsieke cohesie ontstaat tussen groepen en tussen mensen.
Ja.
En daar gaat volgens mij die notie van vertrouwen over. Er is een, als Paulus in de clinch gaat met Mozes in de brief, in de Romeinenbrief.
Precies.
Dan zegt hij van, die wet van Mozes die voldoet niet meer. Waarom voldoet hij niet meer? Omdat niemand hem kan houden, exact. Helaas. Dus we moeten terug naar Abraham.
Ja.
En wat vinden we bij Abraham? We vinden daar pistis.
Er was nog geen wet.
Maar dat betekent, ja, er was nog geen wet.
Precies.
Maar pistis is daar natuurlijk niet in, wat mij betreft, natuurlijk zeg ik dan, maar wat mij betreft is dat dan niet blind geloof.
Ja.
Nee, de pistis die hij daar vindt, is de pistis die op een of andere manier een verwantschap sticht tussen, in dat geval, God en Abraham. He, dus, ja. Dus een verband. He, er wordt iets bij elkaar gebracht in vertrouwen en door het vertrouwen.
Ja.
He, en zo'n soort model, he, en dat gaat denk ik veel meer in de richting van een soort van gemeenschapsmodel. He, waarin groepen als gemeenschap moeten leren leven.
Precies.
En niet alleen maar als een soort van collectief die trouw zijn, als individu allemaal trouw zijn aan de... Dat is voor mij toch net iets te... Dat is toch echt de communist die daarin doorklinkt. Er is daar ergens een tussenlaag nodig.
Ja.
Er is daar een tussenlaag nodig. En die tussenlaag, als je daarover nadenkt, wat heb je in die tussenlaag nodig? En wat gaat er mis als die tussenlaag wegvalt? Dat, volgens mij kun je dat het beste in termen van vertrouwen en wantrouwen begrijpen. En volgens mij zien we dat ook.
Ja.
He, daar waar ook in de maatschappij vandaag, daar waar de tussenlagen wegvallen, ontstaat er wantrouwen, bijvoorbeeld tussen burger en overheid.
Precies.
En hoe sticht je dan een herinterpretatie van pistis langs die lijn? Dat lijkt mij razend interessant, waardoor het niet meer alleen maar gaat over dat blinde geloof dat je zou moeten hebben, maar over hoe vertrouwen constitutief is voor hoe wij mensen zijn en hoe wij mensen met elkaar kunnen zijn. Dat is zoiets, ja.
Nou, dat lijkt me ook een uitstekende afsluiter eigenlijk voor dit gesprek. Gert-Jan, ik wil je hartelijk danken.
Graag gedaan.
Er is genoeg over te zeggen. Ja. Wie weet zitten we hier nog een keer met elkaar.
Ja, leuk.
Maar voor nu, hartelijk dank.
Dank je wel.
En beste kijker, richt ik me nog even tot jullie. Als je dit een leuk gesprek vond, laat het dan vooral even weten door een leuk commentaar te plaatsen in de commentaarsectie. Zoals altijd kan je natuurlijk ook dit gesprek even liken, want dat doet het goed in het algoritme van YouTube. Abonneer je ook graag even op ons kanaal, want dan krijg je altijd even een notificatie op het moment dat er weer een nieuwe video van ons verschijnt. En als je ons kanaal wil steunen, wat wij natuurlijk van harte nodig hebben, dan kan je even kijken op de link in de beschrijving voor meer informatie. Dankjewel.